Always on the road. Traffic Radio.
Als je deelneemt aan het verkeer, kan het voorkomen dat je betrokken raakt bij een ongeval. Ook al ben je niet onder invloed van alcohol of drugs en ben je niet afgeleid geraakt door je telefoon. Het overkwam Sandra. Zij heeft een ongeval gehad met een scooterrijder en wil graag haar verhaal doen op Traffic Radio, omdat het zelf ook persoonlijk bij haar veel impact heeft gehad. En ook uiteraard bij de scooterrijder. Daarom is ze hier aanwezig. Sandra, welkom.
Dankjewel.
En ook is aanwezig Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland. Ook goed dat jij er bent.
Ja, dankjewel.
Sandra kwam eigenlijk naar jou toe, hè, en wilde heel graag dit verhaal aan meer mensen vertellen.
Ja, klopt. Wij kwamen met Sandra in contact inderdaad bij Veilig Verkeer Nederland. Zij heeft dit meegemaakt. Zij is betrokken geweest bij een afschuwelijk ongeluk. Waar iemand zwaar letsel bij opgelopen heeft. Maar zelf, als betrokkenen, heeft zij er ook enorm veel last van gehad. En heeft het nog steeds een grote impact op haar leven. En zij vroeg eigenlijk aan ons, ik wil heel graag dat verhaal delen. Kunnen jullie mij daarbij helpen?
Ja, nou goed dat je er bent, Sandra. Laten we eens beginnen pijnlijk natuurlijk wel, het hele ongeval. Het is inmiddels 1,5 jaar geleden.
Klopt.
Wat is daar gebeurd?
De eerste dag van mijn ouderschapsverlof. Ik was helemaal happy, ik was helemaal blij. En ik dacht in de avond nog eventjes voor mijn dochters verjaardag, die een paar dagen later plaats zou vinden, boodschappen te gaan doen. Dus op de terugweg, toen reed ik een hele bekende route die ik eigenlijk praktisch iedere dag aflegde. En het was regenachtig, het was donker, het was avond. En ik sloeg af en ik voelde een enorme knal. Dus in eerste instantie, ik weet nog heel goed wat ik op dat moment voelde. Ik stopte de auto en ik dacht, wie heeft hier nou een paaltje midden op de dag ineens neergezet van het een op het andere moment?
Ja.
En dat was het moment dat ik mijn voorruit zag van mijn auto en ik zag dat die volledig gebarsten was. En toen sloeg de realiteit bij me in, hier is wat anders gebeurd. Dit is niet een paaltje. Ik ben uitgestapt en toen zag ik verderop, ik denk zo'n 30 meter verder, zag ik een jongen liggen. Met zijn helm nog op. En nog zo'n 20 meter verder zag ik zijn scooter. Ik ben er naartoe gerend. Ik heb geroepen om 112 te bellen. En ik ben bij hem gaan zitten. Ik heb een hele tijd bij hem gezeten totdat de ambulance kwam. Hij was buiten bewustzijn. Heel af en toe kwam hij bij. Hij heeft me zelfs nog 1 keer vastgegrepen met zijn hand. Er was overal bloed. Zijn been die lag in een hoek waarop hij niet hoort te kunnen liggen. En dat was enorm heftig. Dus ik leefde eigenlijk nog op dat moment, hè, in de realiteit van, oh mijn god, wat is er hier gebeurd? En voordat ik het wist, kwam de politie naar me toe. Heeft me weggenomen van de situatie. En ging over op het officiële gedeelte. Het gedeelte van je bent nu verdachte van een aanrijding. Wat je van het ene hele heftige punt ineens in een andere hele heftige situatie zet. En alles wat er die avond is gebeurd, maar ook de nasleep die het heeft gehad tot aan nu, dat is voor mij zo heftig geweest. En dat is iets waar ik voorheen nooit over na heb gedacht. En daarom heb ik contact opgenomen met Veilig Verkeer Nederland. Omdat ik dacht, dit zijn dingen die... Het is zo normaal om auto te rijden. Het is zo normaal om je rijbewijs te halen. Het is zo normaal om op de scooter te stappen. Maar weet wat je aan het doen bent. Daar is onderzoek naar gedaan. Ik heb niet op mijn telefoon gezeten. Ik heb geen alcohol gedronken. Ik heb geen drugs gebruikt. En toch is het mij gebeurd.
Ja.
En daarom zit ik hier. Ik wil awareness creëren voor het feit dat dit iedereen kan gebeuren. Laat staan wat er gebeurt op het moment dat je wel een slokje op hebt. Op het moment dat je wel even een berichtje nakijkt.
Ja, want het was dus een heel heftig ongeval. Dat kunnen we wel zeggen als de persoon 30 meter verderop ligt, de scooter nog 20 meter verder,
ja.
dan is dat een hele heftige klap geweest.
Klopt, de jongen in kwestie die heeft 2 weken in levensgevaar verkeerd. Hij is diezelfde avond, heeft hij zijn eerste operatie gehad, 1 van de vele. En hij heeft diezelfde avond zelfs nog afscheid moeten nemen van vrienden en familie, omdat ze bang waren dat hij het niet zou overleven. 2 weken lang op de intensive care. En die 2 weken die waren natuurlijk voor hem, zijn familie en iedereen om hem heen een hel. Maar natuurlijk ook voor jou als verdachte.
Ja.
Want je leeft met de kennis dat je mogelijk iemand vermoordt. Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. Zo hard is het wel. Ik heb bijna iemand het leven beroofd. Dat is gewoon een feit. En dat blijft voor altijd bij je.
Ja. Ja, daar gaan we zo meteen ook nog verder over praten. Over hoe dat was en de maanden daarna. Uh-huh. Allereerst nog het ongeval zelf, zeg maar. Het was een regenachtige dag, avond. Het was donker. Hij was op de scooter. Je hebt hem niet gezien. Want hij kwam van... Jij sloeg rechtsaf.
Klopt. Als ik het goed heb. Ik sloeg linksaf. Oh, en linksaf. Hij kwam van recht voor me eigenlijk. Dus hij ik had hem moeten kunnen zien.
Precies, je zou zeggen... vrij goed te zien.
Klopt. En ik ben daarna... heb ik nog heel vaak gebeld met de politie. En de politie heeft mij ook heel vaak nog de vraag gesteld van... Hoe heb je hem kunnen missen? Je had hem moeten kunnen zien. We hebben gezien op camerabeelden dat hij verlichting voerde. We hebben gezien op camerabeelden dat jij verlichting voerde.
Ja.
Alles is volgens de regels gegaan. Hoe kan het zijn dat je hem niet gezien hebt? En ik tot op de dag van vandaag heb ik daar ook geen antwoord op. Waarschijnlijk zal ik dat antwoord ook nooit gaan krijgen. Het is gebeurd.
Ja.
Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ja.
Ja. En dan op dat moment van dat ongeluk, dan je stapt uit, je ziet wat er gebeurt. Je bent naar hem toe gegaan.
Ja.
Wat gaat er dan allemaal door je heen?
Chaos.
Ja.
Chaos. Aan de ene kant was het zo dat ik bedacht me op dat moment al mijn EHBO-cursussen, BHV-cursussen en alles schoot door mijn hoofd. En tegelijkertijd had ik geen idee wat ik moest doen.
Nee.
Het was heel gek, maar het enige wat ik wilde doen is bij hem zijn. Hem in ieder geval die mentale steun geven van er is iemand bij je. Je kent me niet, ik ken jou niet. Ik vind het verschrikkelijk dat dit is gebeurd, maar ik ben bij je. Je bent niet alleen. En voor de rest, stabiele zijligging, dat soort dingen. Hè? Ik keek er even naar, maar tegelijkertijd voelde ik me eigenlijk zo stom, want ik had geen idee wat ik moest doen. En je wil zo graag helpen. En het enige wat ik kon doen is wachten.
Ja, wachten totdat de ambulance er was.
Klopt.
Ja, ja. Totdat de politie er was. Ja, een heftig ongeluk was dit, Willemijn. Hoe vaak gebeuren dit soort heftige ongelukken?
Nou ja, dat is niet echt te zeggen. Hè. Daar heb ik geen cijfers over. Kijk, als er bij een ongeval politie bij komt, bij zoiets, hè, en dat er de hulpdiensten zijn, dan worden ongevallen geregistreerd. Het gebeurt ook heel vaak dat er ongevallen gebeuren waarbij er natuurlijk minder letsel is, waar geen politie bij komt, waar geen hulpdiensten bij komen en dan wordt het niet geregistreerd. Dus dat is heel, heel lastig te zeggen. Er zijn wel cijfers bekend inderdaad. De ernstige ongevallen met ernstig letsel. In 2022 8300 zwaar gewonden door verkeersongevallen. Nou, dat zijn natuurlijk hoge cijfers.
Ja, ja, dat zijn hele hoge cijfers. Wat we al zeiden, dat heeft persoonlijk natuurlijk ook heel veel impact op wat er met jou dan gebeurt. Want je wordt, wat je al zei, door de politie vrij snel als verdachte aangesproken. En dat is natuurlijk ergens ook logisch. Want zij weten op dat moment ook niet wat jij gedaan hebt. Of je op je telefoon zat, of dat je had gedronken of drugs had gebruikt. Maar dat is wel een confrontatie die eigenlijk vrij snel na het ongeluk gelijk plaatsvindt.
Ja, klopt. Dat is ook een hele heftige.
Ja.
Want inderdaad, aan de ene kant ben je kapot van verdriet. Hè? En ook van onbegrip van hoe heeft dit kunnen gebeuren. En tegelijkertijd sta je te luisteren naar de politie die je de regels oplegt. En wat gaat er nu gebeuren? En je telefoon afneemt. Je auto wordt in beslag genomen. Alles wordt in beslag genomen. Alcoholtest. Dus dat hele officiële gedeelte, daar ben je bewust eigenlijk niet eens bij. Ik zat met mijn hoofd alleen maar bij het slachtoffer. En tegelijkertijd, ja, dat woord verdachte, dat blijft maar door je hoofd spoken. Ik ben wat dat betreft echt een burger die niet eens door rood loopt. En je bent ineens een verdachte. Dus dat heeft een hele impact op me gehad. Ik denk dat de zwaarste impact nog heeft gehad. Het niet weten hoe het zou aflopen met die jongen.
Ja.
Dat heeft natuurlijk een hele tijd gekost. Het heeft 2 weken gekost die heel heftig waren. Waarbij ik echt bijna niet heb kunnen functioneren. Iedere keer dat ik mijn ogen sloot, bedacht ik me weer, hoe heeft het plaats kunnen vinden? Ik herleefde de beelden van het moment van het ongeval weer. En ik bleef maar malen. Hoe kon dit gebeuren?
Ja, zometeen gaan we verder praten over wat dit persoonlijk met jou heeft gedaan. Je hebt ook nog contact met het slachtoffer. Dus dat is ook fijn. Dus daar gaan we zo meteen verder over spreken.
Always on the road. Traffic Radio.
De gasten in de studio zijn Sandra en Willemijn. Willemijn is van Veilig Verkeer Nederland. En Sandra heeft anderhalf jaar geleden een heftig auto-ongeluk meegemaakt. Zat zelf in de auto en reed iemand op de scooter aan die daarna 2 weken in levensgevaar was. Belangrijk wel om erbij te vertellen is dat Sandra geen drugs op had, geen drank op had, niet op de telefoon zat. Het is een ongeluk wat eigenlijk, zouden we kunnen zeggen, iedereen die in de auto stapt kan overkomen, Sandra.
Klopt. Ik denk dat het een moment van verstandsverbijstering was. Of iets. Een blackout. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Ik weet ook nog
steeds. Een route die je dagelijks rijdt. Klopt. Waarbij je misschien logischerwijs ook wat meer op de automatische piloot rijdt.
Mogelijk.
Ja.
Maar het was een regenachtige dag. Het was heel donker. Dus dan ben je denk ik sowieso wel meer opletten. Ik moet je ook zeggen. Het regende echt keihard die dag. En ik heb het gewoon niet gezien.
Nee. Ja. We hadden het net over wat het met je doet als er zoiets gebeurt. En je wil gelijk te hulp schieten. Dat is ook wat je hebt gedaan. Maar daarna word je weggenomen door een politieagent. En die zegt, je bent verdachte. Hoe lang, dat heeft 2 weken lang ook bij jou natuurlijk zitten resoneren in je hoofd. De tijd dat de scooterrijder in levensgevaar was. Hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat je iets daarvan kon loslaten?
Het moment dat ik hoorde dat hij uit levensgevaar was, toen viel er al een enorme last van mijn schouder. Toen dacht ik, oké, dit zal op lange termijn goed komen. En dat was ook het eerste moment dat ik beetje bij beetje mijn leven weer kon oppakken. Want intussen was mijn dochter jarig geweest. Ik heb haar verjaardag destijds overgeslagen. Omdat ik gewoon, ik kon niet slapen, ik kon niet eten.
Je was zwanger ook?
Nee,
in die tijd?
Nee, wacht even hoor. Nee, ik had een net geboren kind.
Oh, sorry. Oh, je had een oude dag. Je had je eerste oude dag verlof inderdaad vanwege... Okay,
precies,
excuse, ja.
Nee, waar hadden we het nou over?
Over die dagen daarna. Dus het heeft twee weken lang zitten.
2 weken lang was dat inderdaad het enige waar ik over nadacht. Het was, ik was ook in die 2 weken ontzettend veel afgevallen. Omdat er gewoon... Ik was er, maar ik was er niet. Snap je dat?
Ja.
Ik was er gewoon nergens bewust bij. En na 2 weken, toen viel dus die last van mijn schouder. En toen was het beetje bij beetje. Dan moet je echt even bijkomen. Hè? Van wat is er nou gebeurd? En dan kan je weer een beetje beginnen te leven. Maar nog steeds echt met de gedachte van oké, hij is buiten levensgevaar. Maar daarmee begint het pas. Toen kwam het revalideren. En daar is hij nu nog steeds niet volledig uit. We zijn 1,5 jaar verder. Dus nog steeds heeft het een enorme impact op zijn leven. En je leeft nog steeds wel met die gedachte. Tot de dag van vandaag.
Ja.
Dat is door mijn toedoen geweest.
Dat je jezelf ook iets kwalijk neemt nog.
Ja, ik probeer het los te laten. Maar er zal altijd inderdaad dat moment blijven. Dat je toch denkt van. Ja, had dit op de een of andere manier voorkomen kunnen worden.
Ja.
Ik heb hem gewoon volledig... Het is zo bijzonder, maar het is echt gewoon... Dat is het.
Ja, dan ga je gek genoeg ook dat traject in van verdachte. Er komt een rechtszaak.
Ja.
Toen werd jou gevraagd of je aan strafmediation wilde doen.
Ja.
Wat houdt dat in?
Dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Dat me die vraag gesteld zou worden. Maar wat er vanuit het OM was gebeurd. Is dat in eerste instantie de vraag bij het slachtoffer is neergelegd. Van zou je in gesprek willen gaan met de verdachte? Hij heeft daarop ja geantwoord. Daar was ik heel blij mee. Want ik wilde ook heel graag mijn kant van het verhaal doen. En ik wilde hem heel graag laten zien. De spijtbetuiging eigenlijk. Dus ik was er heel blij mee. Daar is een afspraak voor gemaakt. Er zitten er 2 strafmediators bij. Die gaan eerst met mij in gesprek. Dan met hem. En dan tot slot word je samen in de kamer met de mediators gezet. En dan kan je dus samen in gesprek gaan. Hij kan zijn vragen stellen. Hij had inderdaad echt de vraag van. Ik ben het eigenlijk helemaal kwijt die dag. Wat is er gebeurd? Heb je echt niet op je telefoon gezeten? Ben je echt niet afgeleid geweest? Ik heb overal antwoord op gegeven. En het was eigenlijk een heel mooi gesprek. Het was een heel emotioneel gesprek. Het was heel mooi om de persoon erachter te zien. Om hem te ontmoeten en om de kans te krijgen. En ik denk dat mij het meest goed heb gedaan. Dat ik echt de kans heb gekregen om daadwerkelijk mijn spijt te betuigen.
Ja. Dus dat was voor jou het fijne aan dat hele
ontzettend
onderdeel. Dat je hem kon zien en echt tegen hem kon zeggen, het spijt me.
Klopt.
Ja.
En daarom was het ook zo emotioneel voor me. Omdat je inderdaad echt, dat is het eerste moment. Kijk, daarvoor heb ik bloemen gestuurd.
Ja.
Prima. Maar je hebt niet tegen de persoon in kwestie zelf gezegd hoe erg je het vindt. Je hebt hem niet in de ogen aan kunnen kijken.
Je hebt niet kunnen zien wat het doet. Zo'n bosje bloemen. Precies. Of sorry zeggen.
Nee.
En nu krijg je direct die respons.
Juist. En dat vond ik zo mooi. En zijn reactie was ook echt heel mooi. Het is ook echt een heel mooi mens. Een heel zachtaardig mens. En ik vond het gewoon prachtig om die kans te krijgen.
Ja, kan ik me voorstellen. Is dat iets wat vaker gebeurt, Willemijn?
Dat is iets wat inderdaad kan gebeuren als, als er op zo'n manier een ongeval aan de hand is.
Ja.
Waarbij er duidelijk een slachtoffer en een verdachte is. Hè? En het is eigenlijk ook heel cru om te horen dat Sandra zichzelf ook verdachte noemt. Hè? En dat ze ook als verdachte gezien werd. Want ja, nogmaals, het was iemand die gewoon op weg was naar de supermarkt voor boodschappen. Goed gehumeurd. Niks aan de hand. Ze deed niks verkeerd. Ze was niet onder invloed. Ze was niet afgeleid. En toch gebeurt zoiets als dit. Nou, dan is er gelukkig inderdaad de mogelijkheid in dit geval. Ook omdat het slachtoffer nog wel in leven is. Hè?
Ja, want, en dat ook zelf wilde.
En dat ook zelf wilde. Want ja, ik word er koud van als ik haar dan hoor zeggen van ik had iemand het leven kunnen ontnemen. Hè?
Ja.
Dan denk ik, ja, jeetje joh, dat beseffen mensen zich helemaal niet. Dat dus ook zo'n impact kan hebben op degene die in dit geval in de auto achter het stuur zat. Dus gelukkig is dit dan op deze manier gegaan. Stond het slachtoffer inderdaad voor open om die mediation te doen? Was het ook mogelijk? Hè? Omdat beide mensen daarvoor open stonden en het slachtoffer dus ook erover kon praten. Maar ja, in dit geval Sandra er ook over kon praten. En hebben ze elkaar in de ogen aan kunnen kijken en is er spijt betuigd. Dus dat is wel heel mooi aan dit verhaal. Dat inderdaad mogelijk is geweest.
Ja, dat is gebeurd inderdaad. Heel gek, durf je weer in de auto te stappen?
Ja.
Ja?
Ik vond het ontzettend eng.
Ja.
Het eerste moment, dat was de dag daarna, dat ik te horen kreeg dat ik een leenauto kreeg.
Ja, want de auto waarin je reed was ten eerste totaal los, ten tweede in beslag genomen door de politie.
Ja, ja, maar van de verzekering, ik had een all-risk verzekering, dus ik kreeg een leenauto. En ik weet nog dat ik hem op moest halen. En ik dacht, hoe ga ik dit doen?
Ja.
Ik durfde niet. En op de een of andere manier had ik zoiets van, ja, je moet je er mentaal overheen zetten. Als je het nu niet doet, dan doe je het nooit. Ik ben ingestapt en ik weet nog, ik vond het doodeng. Want ik moest hem ook nog ophalen in dezelfde straat als waar het gebeurd was.
Ja.
Het was een industrieterrein, heel veel autobedrijven. Ik moest hem in dezelfde straat ophalen. En ik weet nog dat ik echt volgens mij 30 reed waar je 50 mocht. Ik vond het doodeng. Maar de eerste weken waren lastig. Maar het gekke vond dat ik het lastiger vond om naast iemand te zitten die reed. Dan dat ik zelf reed. Omdat ik de controle dan niet meer had. Ik greep me dan echt overal aan vast. En inmiddels, ja, eigenlijk na een kort tijdje ging het alweer heel snel beter. Alleen nog steeds vind ik in de avond rijden en wanneer het regent, vind ik nog steeds heel moeilijk.
Ja, omdat dat natuurlijk de situatie was waarin het gebeurde. Belangrijkste van dit hele verhaal, het slachtoffer is er goed vanaf gekomen, kunnen we zeggen. Die is inderdaad nog in leven, is aan het revalideren. Gaat het beter mee? Heb jij nog contact mee? Dat is mooi om te horen. Met jou gaat het vooral ook weer een heel stuk beter. Dat is ook heel fijn. Maar het feit blijft, als je in de auto stapt, ook al doe je niks verkeerd en ook al hou je aan de regels, ben je in bezit van een levensgevaarlijk voertuig.
Dat is het.
Beetje gek om te zeggen, maar dat is natuurlijk wel wat kan gebeuren.
Absoluut. Niet alleen als je in de auto stapt, ook wanneer je op de scooter stapt. Eigenlijk op het moment dat je de weg op gaat, denk ik dat er te weinig bewustzijn is van het feit dat je echt een gevaar kan vormen voor een ander, maar ook van jezelf. Het is heel gebruikelijk dat je op je 18e je rijbewijs haalt. Maar er wordt eigenlijk heel weinig gesproken over dat punt, hè, van hoe mis kan het ook gaan. En daarom zit ik hier, om inderdaad dus toch een beetje die awareness te creëren bij een ieder die dat wil horen. Want het is zo belangrijk om je te realiseren wat er gebeurt op het moment dat je die auto instapt. Dat je niet op je telefoon moet zitten. Dat je, als je een drankje te veel op hebt, blijf waar je bent. Alsjeblieft, laat het uitwerken. Maar zet jezelf niet in een extra risicopositie als het niet nodig is. Want niet alleen je eigen leven kan je ermee verwoesten, maar ook die van heel veel anderen.
Ja, dat is het belangrijkste. En dat is waar we natuurlijk nog steeds heel veel kunnen winnen inderdaad. Mensen die een drankje te veel op hebben en achter het stuur zitten. Of toch gemakshalve die telefoon erbij pakken. Denken dat het wel even kan, omdat het een weg is die ze heel vaak rijden.
Precies.
Misschien zelfs dan nog wel extra makkelijk denken. Nou, dat kan wel. En zelfs in dat soort, nou ja, dat maakt het risico natuurlijk alleen nog maar groter. Zelfs als je dat uitsluit, kan het alsnog vreselijk misgaan.
Het kan altijd, dat blijkt. Ja.
Ja. Gelukkig, fijn om te horen dat jij er goed vanaf gekomen bent, dat je je verhaal kan doen en dat je andere mensen erover wilt vertellen om op die manier te zorgen dat we toch nog iets veiliger met z'n allen in het verkeer omgaan met elkaar.
Dankjewel.
Ja, jij ook bedankt daarvoor. En Willemijn, jij uiteraard ook hartstikke bedankt vanuit Veilig Verkeer Nederland. Dankjewel.
Graag gedaan. Always on the road. Traffic Radio.